Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Jack de Vries.
Goedenavond, mijn naam is Wieger Hemmer. En deze week hebben we het in Opiniemakers over de gevolgen van de economische sancties van de Europese Unie tegen Rusland. Over jodenhaat in Nederland. En moeten we over 4 jaar wel of niet gaan voetballen in het land van Poetin? We hebben het er aan tafel over met oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, met schrijver en ondernemer Arjan Erkel en sportmarketeer Frank van der Walbaken. U allen hartelijk welkom. En natuurlijk ook opiniemaker Jack de Vries. Ja, meneer de Vries, u weet hoe dat gaat inmiddels. We beginnen hier altijd met klein persoonlijk nieuws. Wat is dat voor u deze week?
Nou, het kleine persoonlijke nieuws voor deze week is dat ik net hijgend hier kom binnenrennen. Ja. Vanwege een enorme file op de A1, omdat bij Muidenberg de brug niet dicht wil. Nu had ik nog de mazzel dat er een paar stroken de stad uit nog wel over een brugdeel konden. Maar ik zag mensen uitgebreid voetballen op de reling staan. Langdurig om zich heen kijken. Dus van hieruit al die mensen die nu in de auto zitten op de A1 in die enorme file bij de brug. Luister lekker naar Opiniemakers en dan komt hij in ieder geval weer een uurtje door.
En het voetbalseizoen is weer begonnen. Dat horen we straks de kwesties. Nu eerst de 3 van WNL. België en Nederland hebben deze week voor het eerst massaal DNA-gegevens uitgewisseld. En het is direct een groot succes. In 100 zaken is er nieuwe hoop op een doorbraak. Jan van Kleef van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers pleit er nu voor dat iedere Nederlander DNA moet afstaan.
Ik ben van mening dat eigenlijk de belangen in dit geval, zeker in geval dus van moordzaken, doodslag, dat de belangen van die nabestaanden zwaarder moeten wegen dan de belangen van de potentiële dader.
Komende zondag worden minstens 5000 mensen verwacht bij de pro-Gaza-demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. De politie zal tijdens de betoging scherp toezien op naleving van de regels die burgemeester Van der Laan vandaag nog even klip en klaar opzonde.
Gezichtsbedekking, zeggen we nu vooraf dat dat niet kan. We zullen vlagverbranding niet toestaan. Ze tonen van hakenkruizen. De Israëlische vlag met het is-teken en dan de nazi-vlag. Dan de afbeelding met een hakenkruis in de Davidster, de Hitlergoed. Spreekwoorden zijn strafbaar als de uitingen beledigend zijn. De ISIS-vlag, datzelfde geldt voor de Hamas-vlag.
Volker van der Graaf hoeft sinds deze week geen enkel band meer te dragen. De moordenaar van Pim Fortuyn is door de rechter in het gelijk gesteld. Een gebiedsverbod is in bepaalde gemeenten voor hem een te strenge beperkende maatregel. Volgens de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb kan van der Graaf toch maar beter de Maastad mijden.
Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels aangegeven dat men in hoger beroep zal gaan tegen die uitspraak. Dat gaat de komende weken ook spelen. Dan weten we ook iets meer. Ik ga niet op voorhand, terwijl een zaak bij de rechter is, nu alvast maatregelen treffen. Maar wat mij betreft doet Van der Graaf verstandig aan Rotterdam te mijden.
Meneer de Vries, om even op dit laatste wat verder door te praten. Wat vond u van de uitspraak van meneer Abu Taleb?
Nou ja, ik vond hem vanuit zijn verantwoordelijkheid als burgemeester, die natuurlijk verantwoordelijk is voor de openbare orde, wel begrijpelijk. Het was natuurlijk niet voor niks dat deze maatregelen waren afgekondigd. Van der Graaf was daar ook mee akkoord gegaan als voorwaarde voor zijn invoegde vrijheidsstelling. Dus ja, begrijpelijk dat de burgemeester dan zegt van ja, ik vind het een beetje raar, je gaat ermee akkoord, je bent op vrije voeten en meteen ga je een rechtszaak beginnen.
Nou zeggen veel deskundigen, ja, hij kon niet anders dan akkoord gaan, anders had hij nog in de gevangenis gezeten. Dus dat akkoord stelde niet zoveel voor.
Ja, maar een afspraak is wel een afspraak. Hij heeft op grond daarvan wel een invroegde vrijheidsstelling gekregen. Ook al iets waar we in Nederland natuurlijk de nodige problemen mee hadden. Dus in die zin dat burgemeesters dan zeggen van openbare orde, maar ook voor je eigen veiligheid, wees nou verstandig. Ik hoop dat u dat ter harte neemt.
Ja, meneer Rosenthal, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, stelde deze week, eerst zei het Openbaar Ministerie, levenslang, dat was de eis. Dat werd vervolgens 18 jaar, dat werd vervolgens 12 jaar. Hij is vervroegd vrijgelaten. En nu gaan die beperkende maatregelen ook nog in het grootste gedeelte vanaf. Als u zo naar die opsomming kijkt, wat denkt u dan?
Nou, bij de opsomming, die eerste punten die u noemt, dat neem ik dan nu voor kennisgeving aan. Maar ik vind net als Jack de Vries dat er iets wonderlijks speelt. De man gaat akkoord met die afspraken die er gemaakt zijn over beperkende voorwaarden. En vervolgens speelt hij toch weer via de rechter uit. Ik vind dat dat niet kan en dat geeft toch wel te denken.
Want? Wat geeft dat te denken?
Nou, dat geeft te denken over de karakterstructuur van de man in kwestie. Ik mag buiten de politiek staan nu. Ja. Staande nu mag ook wel iets dan zeggen over wat ik van die rechterlijke uitspraak vind. Ik vind die wel, mag ik het dan eufemistisch zeggen, opmerkelijk.
Meneer Van der Walbaken, vindt u het ook eufemistisch opmerkelijk, die uitspraak van de rechter?
Ja, waarom zegt zo'n rechter niet? Er zijn afspraken gemaakt, dus wat is dit voor case? Dus die neiging heb ik. Waarom komt het überhaupt voor? Er zijn afspraken gemaakt, die zijn keihard. En waarom laat een rechter het dan überhaupt voorkomen?
Meneer Erkel, hoe kijkt u er tegenaan?
Ja, ik sluit me geheel aan bij de heren hier aan tafel. Ja. En ik vind het van de burgemeester, ik kom zelf uit Rotterdam... dus je hoort daar ook wat dat mensen daar echt niet op zitten te wachten... dat hij een voet over de brie
Die mensen spreekt u ook, ja?
Ja, dus ja, je ziet toch wel dat ze daar fel op reageren.
En u kunt zich dat voorstellen ook?
Nee, zelf weer niet. Maar ja, dat mensen die echt met Pim Fortuyn iets hadden... en daar zo voor opkomen, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar zelf heb ik dat helemaal...
En dus zei burgemeester Abu Taleb deze week... hij kan maar beter de Maastad gaan mijden. Sinds vandaag zijn de economische sancties van de Europese Unie... tegen Rusland van kracht. Al maanden probeerde Europa Rusland onder druk te zetten. Maar het was het neerhalen van de MH17... die eensgezindheid over harde strafmaatregelen heeft afgedwongen. En Poetin die slaat al terug met vergeldingsacties... die overigens door Moskou... officieel geen sancties worden genoemd. Meneer De Vries, om met het laatste te beginnen... Pools groente en fruit wordt al bij de grens tegengehouden. McDonald's is door de Russische Voedsel- en Warenautoriteit... voor de rechter gedaagd. Is de handelsoorlog, kunnen we dat zeggen, begonnen?
Ja, ik denk dat die wel begonnen is. Ik denk dat we daar ook niet voor moeten terugschrikken... op het moment dat we vanuit Europa sancties treffen richting Rusland... met recht en reden, dat daar tegenmaatregelen op komen... dat is er wel te verwachten. Dus laten we daar niet meteen voor wijken.
Meneer Rosenthal, gaat dit ons pijn doen ook?
Het gaat ons uiteraard pijn doen. Kijk, het gaat vaak dan om ook kleine ondernemers... of middelgrote ondernemers... die ineens voor een groot probleem komen te staan... omdat als zij een portefeuille hebben, een ordeportefeuille hebben... die vooral ook op Rusland is gericht... dan zijn ze ineens een deel van hun negotie kwijt. Dus ik zag gisteren net terug uit een ver buitenland... zag ik op de televisie een perenboer.
Ja.
Een boer die peren laat groeien en bloeien. En ze dan naar Rusland stuurt. Ja, als dat dan niet meer kan, is dat voor zo'n ondernemer ontzettend vervelend. En interessant is wel om op dit punt niet alleen te kijken naar Shell en de grote multinationals,
maar juist
naar het midden- en kleinbedrijf. Ja. En het zou best eens kunnen zijn dat in die vergeldingsacties vanuit Rusland juist daarop wordt gemikt. Dus het is niet zomaar zonder zorg dat we er naar moeten kijken.
Volgens top-econoom bij de Rabobank Wim Boonstra hoeft Rusland nog niet echt onder de indruk te zijn van de economische sancties.
Vooralsnog zullen ze Rusland nog niet zo heel erg veel pijn gaan doen, zoals het er nu uitziet. Zowel die financiële sancties vallen eigenlijk wel redelijk eenvoudig te omzeilen door de Russen. En die wapenleveranties worden opgeschort, maar de lopende leveranties gaan er gewoon door. Ja. Dus je ziet dat er wel heel veel, een heel sterk politiek signaal wordt afgegeven, maar dat het nog niet direct gaat bijten.
Is het inderdaad, meneer De Vries, meer een politiek signaal, misschien een moreel, ethisch signaal, dan een economisch, financieel signaal?
Nou, kijk, er spelen natuurlijk wel grotere belangen dan datgene wat Boonstra nu noemt. En dat is het hele energiebelang. Als je toch ziet de percentages in verschillende landen in Europa... die afhankelijk al zijn van Russische energie... scheelt dat Rusland echt wel in de export. En die heeft die export van energie echt wel nodig... om de binnenlandse economie draaiende te houden. Gaat dus hier in Europa ook consequenties geven. Maar wat dat betreft ook een wake-up call... dat we daar niet zo afhankelijk van moeten zijn.
Nee, dat zegt de Tweede Kamer vandaag ook weer. We moeten naar een nieuwe politiek toe. Maar ja, dat is de afgelopen jaren al zo vaak gezegd. Geeft dit die extra wind in de rug?
Ja, ik denk het wel. En in Nederland valt het qua percentage Russische energie echt nog wel mee. Maar kijk naar landen als Duitsland, Griekenland. Dan hebben we het echt over een percentage van 50-70%.
Oostbloklanden nog meer?
Oostbloklanden nog meer. Dus die zullen dan echt zelf moeten kijken naar alternatieve energiebronnen. Discussies over schaliegas zie je weer vol op de agenda komen. Discussie over kernenergie, idem dito. Die hele energiewende die we in Duitsland hebben gehad. Ik weet het niet hoor, maar ik denk dat die wel eens teruggedraaid kan worden. Weer kernenergie.
Ja, Frits Bolkestein zei deze week ook nog bij Nieuwsuur. Toch maar weer gaan denken aan kernenergie. Frank van der Walbaken, sportmarketeer. Denkt u daar voorzichtig ook al aan?
Als het onafwendbaar is, dan zullen we wel moeten. Ik denk dat we ook moeten kijken naar niet alleen ons eigen energieverbruik in Nederland... maar ook Rotterdam speelt hier een hele belangrijke rol in... als een doorvoerpunt voor de Rotterdamse haven. En dat is ook van economisch gigantisch belang. En dat is misschien nog wel belangrijker dan de energie die wij zelf uit Rusland betrekken... want die kunnen we heb ik begrepen, redelijk snel vanuit Noorwegen krijgen. Ja. Dus ik vind misschien wel dat de belangrijkheid voor Rotterdam vind ik nog hoger staan op de economische belangenladder dan de energievoorziening.
Ja. Meneer Erkel, schrijver, ondernemer. De Time kopte deze week dat het Westen Poetin's game aan het verliezen is. Kan het inderdaad zo zijn dat deze sancties hem alleen maar sterker maken, ook in eigen land?
Nou, ik denk wel dat we stil moeten blijven staan dat Rusland veel flexibeler is dan vroeger, dan toen het nog de Sovjet-Unie was. Mm-hmm. En nu met China, India. Dus ik weet ook niet zeker of ze heel erg geraakt gaan worden, of dat ze gewoon veel meer gaan opschuiven naar die kant toe. En dat wij daardoor misschien wel een markt kwijt gaan raken. En hij daardoor eventueel sterker kan worden.
Meneer Roosendaal, u knikt al. U denkt dat ook?
Nou, ik roep even in herinnering de enorme deal die er is gesloten tussen Rusland en de Chinezen. Ja. Dat is een gigantische deal. En dat geeft dus aan dat er door Rusland niet alleen naar Europa wordt gekeken, maar ook naar China. En ik vind Time nogal stevig, hoor, in zijn mededeling over Poetin. Want er zit toch bij, dat is dus de andere kant, er zit dus bij. Ik denk dat Poetin het niet zo prettig heeft gevonden, de mededeling op 17 juli dat er een vliegtuig uit de lucht was geschoten. En ik ben ook analyses tegengekomen waarin punt voor punt wordt afgestreept hoe lastig het nu voor Poetin is, want hij staat en valt, waar het zijn populariteit betreft, toch heel sterk met de positie van de middenklasse in Rusland, los van de oligarchen. En als die onder druk komt te staan, ook door sancties, et cetera, dan verliest hij heel gauw zijn steunbasis.
Die steun is trouwens nu, meneer Erkel, immens. 80% van de bevolking meer nog steunt hem.
Ja, maar dat was tot voor kort. Ik heb vandaag, ik kijk graag op Russische websites, maar ook op anti-Russische websites, wel in het Russisch. Bijvoorbeeld KafkasCenter.com, dat zit in Tsjetsjenië, in Dagestan. En daar stond vandaag juist weer een de laatste gegevens van een socioloog, dat de steun van juist die middenklasse aan het zakken is. Hè. Dus die 80% net na de inname van de Krim is nu naar 69% teruggezakt. En ook dat ze echt wel weer zien, de bevolking, is dat het niet goed is voor hun. Hè. Dus die steun aan die rebellen in Oost-Oekraïne, die neemt ook af.
Is het voor u ergens ook nog moeilijk om, terwijl Poetin van alle kanten kritiek krijgt, hij is uiteindelijk ook, geloof ik, bemiddelaar geweest in het moment, 10 jaar geleden is het alweer, dat u gegijzeld bent geweest, u noemde het net in Nakhchivan, is hij toch bemiddelaar geweest en heeft hij er min of meer voor gezorgd dat u bijvoorbeeld hier weer aan tafel zit?
Ja, maar ook wel onder druk, hoor. U weet daar meer van. Maar ja,
het duurde, naar meneer Roosendaal, minister
het duurde
van
zo lang zijn mijn ontvoering. Hè. Dus dat op een gegeven moment alle westerse presidenten, hè, van Chirac tot Balkenende tot Bush, zeiden van, ja, Poetin, hoe is het nou met die Erkel? Dus het werd voor hem ook een beetje een schandevlek. Daardoor heeft hij uiteindelijk toch op de juiste knopjes gedrukt om mij vrij te krijgen. Dus je ziet wel dat Poetin gevoelig is voor, ja, voor eer, voor trots. En of hij nou echt gevoelig is voor sancties, dat vraag ik me af. Ik vraag me ook af of sancties überhaupt nog in deze tijd een goed middel is.
Maar je analyseert net wel. Hij is steun afhankelijk van die middenklasse. Ex-minister Roosendaal noemde dat ook, die oligarchen. Dus dan kan zijn steun misschien afbrokkelen. Want wat zou een ander middel dan geweest zijn om Poetin onder druk te zetten dan deze weg van sancties?
Is het niet zo dat
van de Wabanken?
Hij die steun die hij heeft van 80% of 70% van de bevolking, die gaat hij ook weer op een hele slimme manier gebruiken door een gemeenschappelijke vijand. Het land wordt bedreigd door het rijke Westen. Die zijn allemaal tegen Rusland. En daar kan hij weer extra steun uitputten bij de bevolking.
Dat vijandbeeld, profiteert hij daarvan?
Zo zie je dat het allerlei kanten op kan. Als Van der Walbaken terecht wijst op die sfeer die er in Rusland heerst. Hè, dat is een punt dat wij erg onderschatten. Ik noem het maar even de combinatie Poetin met de Russisch-Orthodoxe Kerk en die hele zware nationale invulling van het lot van de Russen. He, dat is natuurlijk een van zijn steunbasis. Aan de andere kant, de oligarchen komen nu onder druk te staan, de 300 man. He, dat is de eerste schakel. En dan de tweede schakel is de algemene economische situatie in Rusland. Nou, en hoe de balans dan uitslaat naar sterker of zwakker? Nou, helaas. Ja. Maar we hebben de tijd zal het leren.
Onder andere erg lang zien aarzelen op het punt van de sancties, uw opvolger Timmermans. Was het terugkijkend verstandiger geweest om eerder wat steviger op te treden
naar
als
de inname van
Europa?
Nee, kijk, als we het even over die sancties hebben. Ik heb dat zelf ook als minister meegemaakt. Dat je als je naar de Europese Unie kijkt, dan is dat op dat punt een zeer verdeeld gezelschap. Ik heb het destijds met Syrië meegemaakt en met Libië. Dat de Zuid-Europese landen, Italië bijvoorbeeld, Libië, Zuid-Italië was volledig verbonden met het regime van Gaddafi. En dat was iets heel anders dan voor ons. Nou, kijken we nu naar de situatie van dit moment. De Fransen hebben ruim 2 miljard aan wapenleveranties klaar liggen voor de Russen. Dat tikt in Frankrijk met zijn moeilijke economische situatie ook weer aan.
Een helikopterschip, kortom, Mistral.
Ja, ja, kortom, het is al een tour de force geweest om alle Europese lidstaten achter die sancties te krijgen. Nou, dat is gebeurd. En sneller had het kennelijk gewoon niet gekund.
U zei net iets. Wij hebben misschien allemaal wel dat nationalisme van Poetin onderschat. U ook als minister van Buitenlandse Zaken. Dat nationalisme en ergens ook dat revanchisme van Poetin onderschat.
Kijk,
u hebt hem ook ontmoet.
Ik heb hem wel ontmoet, maar niet uitvoerig met hem gesproken. Mm-hmm. Maar wel met mijn ambtgenoot Lavrov.
Ja.
En om nou een voorbeeld te geven dat het meteen ook tekent. Gesprekken met Lavrov bijvoorbeeld over zoiets als westerse waarden, namelijk de gelijkheid van de seks. Nee, de gelijkheid van hetero's en homo's.
Mm-hmm.
Hè? Ja, dat is voor een Russische autoriteit is dat een buitengewoon moeilijk verhaal. Ik had het al over die koppeling naar de Russisch-Orthodoxe kerk. Ja, die denkt toch echt anders over bepaalde zaken die wij vanzelfsprekend vinden. In Nederland ook. Dan wij.
Maar is die kracht dus ook door u misschien onderschat gedurende die tijd?
Nou ja, ik weet niet of die door mij is onderschat, maar dat doet er nu eerlijk gezegd ook niet zo erg veel toe. Waar ik wel aandacht voor vraag is inderdaad, en is inderdaad de enorme betekenis van dat waardencomplex in Rusland dat echt anders is dan bij ons.
Meneer De Vries, maakt deze tijd ook extra investeringen in defensie ook noodzakelijk? Als tegenwicht tegen Rusland?
Nou ja, vorige week zagen we Jaap de Hoopscheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, en weer een verdere voorganger van meneer Rosenthal daar iets over zeggen. Rob de Wijk heeft dat ook gezegd.
Instituut.
Ik denk sowieso even los van Rusland, en we hebben die discussie hier eerder aan tafel gevoerd, dat we natuurlijk de afgelopen jaren veel te veel op defensie hebben bezuinigd. En dat je nu gelukkig wel ziet waarvoor mensen toch vrijheid en veiligheid in deze tijd een gegeven was. Dat toch niet allemaal zo zeker meer is. Dus dat je op zich, maar ook daar weer in gezamenlijkheid in Europa en de NAVO, wel moet laten zien dat je daar in je mannetje staat. En dat staan we op dit moment natuurlijk onvoldoende.
Ja. Vandaag kwam er enigszins goed nieuws van de onderzoekers die daar voor de eerste keer het rampgebied betraden. Hebt u daarmee ook vandaag meer vertrouwen gekregen in die repatriëringsmissie? Er zijn voor het eerst dus ook delen van lichamen, het klinkt zo gruwelijk, zo is het toch echt gevonden. Die kunnen terug naar Kharkov, terug naar Eindhoven en Hilversum met dezelfde ceremonie begeleid. Hebt u iets meer vertrouwen gekregen ook in die werkzaamheden daar?
Nou ja, laten we voor iedereen hopen dat er schot in komt. En daar moet je natuurlijk naar beide kanten kijken. Want ook Oekraïne heeft natuurlijk van de situatie gebruik gemaakt om te kijken van kunnen we dat gebied weer een beetje naar ons toe trekken om die grens naar Rusland af te schermen. Dat heeft de situatie ook niet geholpen. Ja, en je blijft dan natuurlijk toch hier in Nederland met het gevoel zitten dat je vanwege die nabestaanden eigenlijk zou willen dat we wat meer zouden doorpakken in dat gebied. Maar ja, met alle risico's qua veiligheid dan natuurlijk ook weer. Het belangrijkste is, er zit nu schot in. Hopen dat het verdere voortgang vindt.
Daarbij helpen ons ook Australië, straks ook nog Maleisië. Meneer Roosendaal, u zei net, ik was in een ver buitenland. Ja, u was in Australië. Ja. Hebt dus daar ook aan den lijve ervaren misschien hoe zij omgaan met het verlies van, in dit geval, 38 landgenoten?
Jazeker. En,
is dat anders dan zoals wij
doen? Het waren er 28 en 13 permanent residents. Hè? Dus dat is dan, in elk geval, ook daar een diepe wonde. En een hele harde benadering van wat er zich voor hen in het verre Europa nu afspeelt. Hard en strak. En onverbloemd. En wat dat betreft, zowel de premier als ook de minister van Buitenlandse Zaken worden daar geprezen om de duidelijke taal die ze hebben laten horen. Ik moet wel zeggen dat dat voor hen natuurlijk in een bepaald opzicht net weer even makkelijker was en is dan bijvoorbeeld voor onze premier. Die ik alleen maar wil prijzen voor, voor de behoedzaamheid waarmee hij zijn topprioriteit, het terugbrengen van de lichamen en de lichaamsresten heeft voortdurend vasthoudt.
Ja, dat was prioriteit nummer 1.
Dat was en is
nog steeds prioriteit nummer 1. Ja. Ja. Meneer Erkel, afsluiting?
Het is ook goed om te zien dat voor al die landen die betrokken zijn prioriteit is. Maar het is ook wel interessant om te zien wie en welke strategie heeft nou het meeste effect. Hè? Is dat nou Australië, is dat Maleisië, waarvan de premier of de president juist met de separatisten is gaan praten? Of is dat onze lijn? En ik vraag me wel eens af, is dat ook nog eens uit te zoeken? En moeten we dat doen om in het vervolg, en mocht er weer zoiets ernstigs gebeuren, te kijken van welke lijn heeft nou het meeste effect? Is dat van de wat softere aanpak of de harde aanpak? Of juist misschien op de verre oosterse manier, zonder gezichtsverlies? Ik weet het nu niet.
Mag ik daar toch een hele korte opmerking? En dat zeg ik vanuit mijn ervaring als oud-minister van Buitenlandse Zaken. Wij weten echt niet wat er zich dan daadwerkelijk achter de schermen op dit punt afspeelt. Dus ik begrijp Arjan Erkel heel goed. Maar ik weet niet wat er achter de schermen aan contacten ook is.
Misschien
zonder dat het naar buiten
worden komt in de toekomst door de heren en dames journalisten de schermen nog eens gelicht. We gaan eerst luisteren naar Eric Clapton and Friends. They Call Me the Breeze. En zo dadelijk gaan we het hebben over andere sancties. Want misschien moeten we dat WK in Rusland over 4 jaar, wel gaan boycotten. Eric Clapton and Friends, They Call Me the Breeze. In 2018 vindt het WK voetbal in Rusland plaats. En volgens FIFA-baas Sepp Blatter moeten we daar, ondanks de vermeende betrokkenheid van Rusland bij het neerhalen van de MH17 in Oekraïne, niets aan veranderen. Maar er gaan steeds meer stemmen op om dit WK toch te gaan boycotten.
Het World Cup, dat is normaal iets dat trekt het hele wereld samen. En het zou raar zijn als de World Cup gebeurt in een land die min of meer zeg maar een rogue state is geworden.
U hoorde het verfijnde Nederlands van de Britse vicepremier Nick Clegg, die begin deze week opriep tot zo'n boycott. Meneer De Vries, opiniemaker deze week, steunt u hem daarin?
Ik vind het een lastige. We hebben natuurlijk in 1978 ging het geloof ik over Argentinië. We hebben het over de Olympische Spelen ergens in de jaren 80 gehad in Rusland. Nu bij de Winterspelen hadden we weer dezelfde discussie. Ik vind het altijd lastig om politiek inzet of sport onderdeel te maken van de politiek. En het is nog 4 jaar verder, dus laten we hopen dat er in deze ontwikkeling dan een verdere keren ten positieve zijn geweest. Mm-hmm. Sport als politiek drukmiddel. Ik vind dat je ermee op moet passen.
Er zit hier iemand aan tafel die misschien ook al vindt dat we ermee op moeten passen, maar die ook vindt dat we over 4 jaar niet moeten gaan. Meneer Van der Walbaken, zo is het toch?
Ja, een aantal elementen. Ik vind sowieso dat je niet meer, sorry Jack, de naïviteit moet hebben dat sport en politiek 2 aparte werelden zijn. Dat is absoluut niet meer aan de orde. Sport is vandaag de dag niet meer bijzaak, maar is hoofdzaak. Oh. En wordt door de politiek gebruikt en misbruikt. Oh. Dat is een gegeven. Met name bij Poetin. Poetin is erkend en bekend sportenthousiast. En gebruikt en misbruikt de sport als eigen profilering om zijn macht. En met name in het land om die 80% of 70% van de bevolking achter zich te krijgen.
Brood en spelen. Sport.
Heel erg typerend vond ik in het afgelopen WK. Bij de finale tussen Argentinië en Duitsland. Zat meneer Blatter als baas van het voetbal zat op de eretribune. Wie zou er naast hem hebben moeten zitten? Naar mijn idee zou dat Rousseff moeten zijn, de president van Brazilië, of de presidenten van Argentinië, Kirchner en Angela Merkel. Dat zou logisch zijn geweest. Maar wie zat er naast hem? Poetin. Leg dat eens even uit. Dus daar is al sprake van gezworen kameraden, dat zou ik het even willen noemen. Ik vind dat we sport niet moeten gebruiken in de zin van boycotten, dat we niet naar een WK in wat voor sport dan ook in Rusland moeten gaan. Nee, ik vind dat de FIFA nu, want nu kan het nog, moet zeggen, gezien de omstandigheden trekken wij het WK uit Rusland terug en organiseren het elders, zodat de sport er niet onder leidt.
Maar de FIFA moet dat zeggen, dus Sepp Blatter moet dat uiteindelijk gaan zeggen?
Ja, maar Sepp Blatter is een maatje van Poetin.
En die gaat dat niet doen,
weten dat allemaal wel. Dat hoe de verkiezingen zijn gegaan voor het WK 2018 en 2022 in Qatar. Er zijn nu echt aantoonbaar.
Daar kun je dan mee stoppen.
Er is aantoonbaar gemaakt dat daar corruptie heeft plaatsgevonden, waar meneer Blatter naar mijn idee van op de hoogte was. Mm-hmm.
Komt trouwens een corruptieonderzoek, hè?
Ja, van een advocaat Garcia, een Amerikaanse advocaat. En dat onderzoek zou voor het WK worden gepubliceerd.
Wordt nu september, geloof ik.
Dat is nu in september. En er is nu al door FIFA aangekondigd dat het geheim blijft. Mm. Nou, daar beken je ook al je schuld mee, naar mijn idee. Mm. Maar dus boycotten met de sport. Ik vind niet dat de sporters zelf daar onder moeten lijden. Maar het evenement kan uit Rusland weggehaald worden. En daar doe je Poetin pijn mee.
Maar stel, het blijft in Rusland. Gaat Oranje, wat u betreft, we dan wel of niet deelnemen, als we ons plaatsen natuurlijk, dat begrijpt iedereen, aan dat WK?
Ja.
Dat gaan we wel.
Ja, ik vind dat ik vind dat de beslissing om sport te gebruiken als wapen tegen Poetin moet van FIFA uit, de eigenaar van de sport, of van het IOC uitgenomen worden en niet door een KNVB.
Meneer De Vries?
Ja, ik ben wel benieuwd, hoe gaan we nou die FIFA is aanpakken? Want u noemt Rusland, u noemt Qatar, u noemt de persoon van Blatter. Dat is toch ook een organisatie waar je eens heel kritisch naar zou moeten kijken.
Er is één heel groot gegeven waar we allemaal mee kampen. Dat is het One Country, One Vote systeem. Er zijn 209 landen aangesloten bij FIFA. De kleinste landjes in Afrika hebben net zoveel stemmen als Engeland, Duitsland, grote voetballanden. Hmm. Dat is natuurlijk een systeem wat niet meer telt, want Blatter maakt daar misbruik van. Die zegt, Europa, daar heb ik niets mee te maken, want die mensen krijg ik toch niet achter me, dat zijn er 54. De anderen komen uit landen die ik makkelijk kan beïnvloeden. Zeg ik maar even voorzichtig.
Beïnvloeden door bijvoorbeeld te twitteren naar de crash vliegramp in Mali. het medeleven te betuigen aan de slachtoffer en dat niet te doen na de crash in het oosten van Oekraïne?
Hij heeft een systeem ontwikkeld, en het is te lang voor deze uitzending, denk ik, maar dat hij met een van de grote partners van FIFA, Adidas, onverkoopbare spullen in de westerse wereld worden vrijelijk uitgedeeld in ontwikkelingslanden in Afrika, en daar krijgt hij stemmen voor terug. Ja. Dus zolang dat one country, one vote systeem werkt in FIFA, krijgen we dit soort mannen niet weg.
Hm. Eventjes de rest van de tafel. Meneer Erkel, bent u voor of tegen een boycott van het WK 2018?
Nee, ik ben tegen, hoor. Maar ik kijk ook anders naar Rusland en onze samenwerking of onze woede en haat nu.
Leg uit.
Kijk, ik denk dat je Rusland beter gewoon bij je kan houden. Hè. Als je over 60, 70 jaar kijkt, dan is de wereld echt al veranderd met een ander economisch blok in het oosten van de wereld. Maar ook misschien wel de opkomst van een soort islam waar we ook niet vrolijk van worden. Hè, als je nu naar ISIS kijkt. En Rusland heeft echt wel ervaring daarmee en een hele andere kijk erop. Kijk ook maar bijvoorbeeld naar Syrië. En ik denk, als je nu Rusland heel erg veel ver van je gaat verwijderen, dan zit je misschien over 60, 70 jaar ook met de opkomst van groepen. Wilde moslims, mag je ze misschien niet noemen, maar kijk maar even hoe snel ISIS is gegroeid. Maar kijk ook naar wat de Chinezen kunnen gaan brengen. En als Chinezen ook aan Rusland gaan zitten krabbelen, en aan de onderkant vanuit Iran, Azerbeidzjan ook, dan staan ze straks, klinkt heel erg eng misschien, voor de poorten van Europa. Dus waarvoor zou je nu Rusland heel ver weg gaan jagen? En als nog één ding erbij mag.
Zeker.
We hebben Joegoslavië uit elkaar zien vallen. Dat zijn, op Kosovo na is dat best wel goed gelukt. Maar er zijn ook wel staatjes die geen enkele toegevoegde waarde hebben in deze wereld. En waar veel criminaliteit, veel smokkel. Kijk maar naar Moldavië. En als Rusland ook nog eens uit elkaar gaat vallen, dan heb je daar misschien ook wel 30,
maar
40.
Dus Rusland steunt de separatisten die deze maand nog 300 doden, waaronder bijna 200 Nederlanders, op hun geweten hebben.
Nee, en ik begrijp dat. Natuurlijk, dat voel ik ook. En dat is verschrikkelijk. Maar in Gaza komen ook 1000 of 1500 mensen om. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn dat ook duizenden mensen. En natuurlijk, als het Nederlanders zijn, doet dat meer pijn. Maar ik denk ook niet dat we ons in een soort blinde haat opeens moeten gaan terugtrekken.
Hoe staat u hierin, meneer Rosenthal?
Nu eerst wachten op uitkomsten van onderzoek.
Welk onderzoek?
Van onderzoek naar de oorzaken van de vliegramp, et cetera. Ja. Ik kan dat niet anders duiden dan dat. En tegelijkertijd blij toe dat die WK in 2018 plaats hebben en niet volgend jaar of eind dit jaar. Hè? Dat is dan net even meegenomen. Mag ik er ook op wijzen dat de record van een aantal landen die de kampioenschappen door de jaren heen hebben georganiseerd, nou ook niet zo fantastisch was. Hey, 1978 Argentinië.
Nee.
Qatar lijkt me dan toch ook niet het prototype van eerbiediging van alle mensenrechten.
Ook een prachtig eufemisme,
hè? Kortom, dus kijk, even rust. Wat mij wel opvalt, als ik die opmerking mag maken, want waarachtig, ik ben ooit erg betrokken geweest bij de organisatie, althans de veiligheidskant van de UEFA in Portugal en ook in Nederland-België toen.
Aha.
Dat is, en dat zal de Van der Walbaarke zeker onderstrepen, dat is dat als we praten over de FIFA aan de ene kant en de regering aan de andere kant, we hebben het nu over Poetin, maar dan is mij altijd opgevallen die enorme macht van de FIFA met betrekking tot alles wat normaal gesproken staatsbevoegdheden zijn. Om eens even goed naar die FIFA te kijken, dat zou mij welkom zijn.
Ja, toch zegt, om deze discussie af te ronden, meneer De Vries, het ChristenUnie nu in de Tweede Kamer al, het kabinet zou eigenlijk in Europa op zoek moeten gaan naar medestanders om Poetin dus op deze manier dus ook te raken. Neem hem dat WK af. Vindt u daarvan, van die oproep van Gert-Jan Segers in dit geval, Tweede Kamer?
Nou ja, het sluit wel aan bij de opmerking van de Walbaker dat uiteindelijk het moet gaan om een beslissing om het niet daar te organiseren. En dat dat op het bordje ligt van politici en daarnaast ook op het bordje van de FIFA. En niet van de sporters zelf. Dus dat zou het beste zijn.
Niet te vroeg.
Ik puzzel meer met de opmerking van Arjan Erkel van net, laten we Rusland aan onze borst houden. Ik begrijp dat zeer wel, maar het gaat ook niet zozeer om Rusland, maar om het gevaar van Poetin. En of de tactiek van aan de borst houden uiteindelijk diezelfde Poetin niet in de kaart speelt. Dat blijft voor mij toch een vraag.
Dit is BNL Opiniemakers.
Ja. Maar ja.
Met Jack de Vries.
Het voorgenomen staakt het vuren van 72 uur tussen Hamas en Israël is vanochtend al na 4 uur verbroken. De strijd heeft inmiddels aan meer dan 1400 Palestijnen en 60 Israëliërs het leven gekost. In tal van Europese landen zorgt de oorlog voor verdeeldheid in de eigen samenleving.
Weet dat de vervloekte Joden, dat de vervloekte Zionisten, dat de vervloekte bezetters van moslimlanden met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala terug zullen keren naar hun landen, terug zullen keren naar het riool waar ze vanuit zijn gekropen.
In Nederland ligt deze week de burgemeester van Den Haag onder vuur nadat hij niet ingreep bij een anti-Israël demonstratie, u hoorde het zojuist. Komende zondag vormt Amsterdam het toneel van een pro-Gaza-betoging. En we hoorden eerder al burgemeester Van der Laan zeggen dat de politie op scherp staat in ieder geval. Meneer De Vries, opiniemaker deze week. Wat denkt u als u de beelden ziet, hè, en u luistert dus net nog even naar die vreselijke teksten die daar geuit zijn in Den Haag, uw stad ook?
Ja, dat het dus onbegrijpelijk is dat er niet ingegrepen is. Ja, we zijn een land van vrijheid van meningsuiting. Bij demonstraties mag nog meer. Maar we hebben een duidelijke grens op het moment dat het haatzaaien wordt. Dan moet je ingrijpen. En wat je daar zag gezegd worden en de manier waarop, ja, leek het mij duidelijk. En de politie is er ook op aangesproken. Hier moet je ingrijpen. Ja.
Er is een petitie ook ontstaan. En door 17.500 mensen ondertekend. Vervolgens naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat erop aandringt om deze burgemeester, Josjes van Aarsen, te ontslaan. Hebt u die petitie trouwens ook ondertekend?
Nee, maar het gaat mij ook niet zozeer om de positie van Aartsen. Die was volgens mij op dat moment ook niet in de stad of kreeg het indirect door. Dus het gaat mij niet om de burgemeester.
Hij had moeten grijpen, zegt u.
Maar de lokale overheid gaat over de openbare orde. De politie had moeten schakelen met de burgemeester of anders met de lokale burgemeester van hier moeten we iets aan doen. Ja. En er is niet ingegrepen. Het gaat mij niet zozeer om de poppetjes, maar om het feit dat je in Nederland wel een grens moet trekken in wat wel of niet kan.
Van Aartsen heeft het fout gedaan dan, meneer Rosenthal?
Ja, er had moeten worden ingegrepen, dat is heel duidelijk. En ik denk dat hij dat ook als eerste nu wel zal onderkennen. Wat mij...
Dat doet hij nog niet overigens, hè?
Nou, als hij dat niet doet, dan zal hij dat toch wel moeten doen, denk ik. Oh.
U had ingegrepen als burgemeester?
Ik denk dat... Ik zou zeggen, vanzelfsprekend. Maar ik voeg er iets aan toe en dat is dat ik altijd wat terughoudend ben geweest met verhalen, met verhalen over opkomend antisemitisme enzovoort enzovoort. Maar geleidelijk aan heb ik toch de indruk dat het echt een zwaar punt is en dat te lang toch een beetje vergoelijkt is. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in Amsterdam. Hè, gelukkig is daar burgemeester Van der Laan keihard nu, maar daar speelt natuurlijk al jaren dat Joodse Nederlanders niet in vrijheid hun geloof buiten de deur kunnen beleiden. Hè. Ze lopen met een keppeltje en dan worden ze door Marokkaanse rotjongetjes worden ze even beschimpt. En wat is meer, zei ook fysiek belaagd. Dat is gewoon een feit. Dat hoor je al jaren. He, en het is goed dat dat nu echt even doorkomt. En ik vind dat daar een end aan moet komen.
Ja. Uw buurman, Jan Erkel, schreef deze week een artikel in de NRC, waarin u onder andere stelt, meneer Erkel, dit is oeroude, onvervalste jodenhaat. Legt u dat eens uit?
Ja, het heeft een iets langere geschiedenis natuurlijk. Maar je ziet dat die opkomst er is en dat mensen echt een gevoel van haat hebben voor de Joodse medemens. En of dat nou komt door wat er nu in Gaza gebeurt of gewoon vanuit een iets wat in de genen zit, hè, dat weet ik niet. Want ze worden natuurlijk al eeuwenlang af en toe verguisd. Hè, en de ene keer is dat wat minder dan de andere keer. Maar je ziet het wel opkomen. En vandaar die jodenhaat. Je hoort dat ook in die stem van die man. Hè, dat klinkt niet als geen haat. En om daarvan weg te kijken en dat toch te vergoelijken, of te denken, ja, het is maar één boos iemand die dat even roept. Ja, één iemand is ook te veel. Maar het is niet één iemand. Hè. Het is onderhuids groeit dat echt. En misschien ondergronds ook wel, hè, als je dat gaat verbieden.
En het groeit ook in die zin van meer mensen zijn erdoor begiftigd?
Ja, en die loyaliteit van, hè, we hebben het net over Marokkaanse jongetjes, maar heel veel mensen met een moslimkom af hebben toch op een of andere manier een soort loyaliteit voor strijders. Klinkt heel onaardig, maar in de ISIS, hè, de Volkskrant heeft een onderzoek gedaan, 73% kijkt daar welwillend naar. Hè. En als je dat doortrekt, je kan dat niet één op één doortrekken, dat dan ook maar alle moslims joden haten. Maar dat hoeft maar een heel klein percentage van die 73% te zijn die dat ook zo denkt. Nou, en dan heb je toch al een flink aantal mensen. En die zijn niet alleen de moslim-medelanders, maar je ziet ook gewoon weer de autochtonen. In de voetbalvelden zie je het. Je ziet het in de straat. Stenen worden gegooid, mensen worden belaagd. Je ziet het in Amsterdam dat een woningcorporatie een Israëlische vlag laat weghalen. Dat is natuurlijk van de gekken.
En vandaag liet vandaag een Joodse vrouw aan het woord die zich niet meer veilig voelt in eigen land. En de Davidster bijvoorbeeld niet meer durft om te doen.
Als ik een kopje koffie ga drinken in de Kinkerstraat, dan doe ik hem niet meer om. Ik wil niet aangesproken worden. Ik ben bang dat ik aangevallen kan worden. Het is nog niet gebeurd in Amsterdam, maar dat kan natuurlijk zo gebeuren. Kijk naar Brussel, Parijs. Mensen worden aangevallen op straat. Ik heb 2 kinderen. Ik durf het niet meer.
Meneer Rosenthal, u bent Joods, uw vrouw is Joods. Herkent u zich in deze angst?
Nou, ik begrijp heel goed wat die mevrouw zegt. Laat ik het zo zeggen. En zoals ik al zei, in Amsterdam hoor ik van Joodse mensen daar dat het niet altijd even gemakkelijk is om over straat te gaan met duidelijk herkenbare Joodse uiterlijkheden.
Keppeltje bijvoorbeeld.
Keppeltje of ik zag vandaag ook in een vandaag een rabbijn die vertelt dat hij beschimpt wordt. Waarom? Omdat hij met een lange baard loopt en een keppeltje op. Ja, kijk, dat moeten we gewoon niet toestaan. Daar moet hard en strak op worden ingegrepen. En mijn gevoel is toch dat men dat een beetje te veel aan de straat overlaat.
Meneer Van der Walbaak, is dat ook uw gevoel? Wordt niet consequent
ingegrepen.
Nou,
wat ik het meest verontrustende vind, is dat er kennelijk dus een sluimerend onder de huid ergens een gevoel al was. Want nu is er een aanleiding en nu komt het opeens heftig naar boven. Veel heftiger dan, denk ik, iedereen had durven of vreesde te hopen. Dit is een signaal, vind ik, waar we met z'n allen iets aan moeten doen. Ik vind de sluimerende aanwezigheid van de haat.
Wat moeten we daartegen doen, meneer De Vries?
Nou ja, zoals meneer Rosenthal zegt, dit wordt een beetje te veel aan de straat overgelaten. Kijk, Nederland is te klein en terecht in de mediawereld en politieke Nederland op het moment dat Geert Wilders iets zegt over Marokkanen. Terecht. Een uitspraak die niet kan in ons tolerante land.
Minder.
Ja. Daar hoort dan ook bij dat voor die andere groepen, of het nou Joden zijn of het zijn homoseksuelen, diezelfde verontwaardiging moet gelden als dingen worden gezegd die gewoon te ver gaan binnen wat wij in onze Nederlandse samenleving vinden passen in onze waarden en normen. Dus ja, wij willen voor allochtone groepen opkomen voor hun bescherming. Maar in den brede geldt dat dus ook voor Joden, anders geaarden, dat daar die tolerantie waar Nederland altijd zo groot door geworden is, dat we die met elkaar wel koesteren.
Ja, vandaag hebben we moskeeën bekendgemaakt in Nederland, de verzamelde moskeeën in Nederland, dat ze hun bezoekers gaan oproepen tot tolerantie jegens Joden. Helpt dat?
Ik denk dat dat heel goed is. Dat op het moment dat vanuit de groepen zelf verantwoordelijkheid wordt genomen, dat is wel eens te weinig gebeurd. Dus dat de imams dat nu in reactie op deze uitspattingen hebben gezegd, ben ik heel erg blij mee.
U, meneer Enkel?
Ja, ik ben er ook heel erg blij mee. Ik heb hem ook rondgetwitterd. Maar je ziet ook dat dan weer heel klein wordt opgepikt. Hè. Dus je ziet ook wel weer daar een soort propagandastrijd tussen een goede moslim en een slechte moslim. Hè. Dus juist die goede dingen die moslims ook willen doen, die worden soms misschien ook weer niet goed opgepikt.
In Nederland hoorden we de laatste weken natuurlijk heel veel over bijvoorbeeld een organisatie als Een Ander Joods Geluid. Een ander islamitisch geluid horen we niet zo vaak, hè?
Hoe bedoel je dat?
Nou, de gematigde variant, waarvan meneer De Vries ook zegt, dat zou eigenlijk meer de boventoon moeten voeren.
Ja, van alle kanten hoor. Ja. Het is vaak natuurlijk, voor de pers en de media is het interessant om dingen uit te spelen, zodat je mensen kan ophitsen. De neutraliteit en mensen bij elkaar brengen, dat vind ik zelf ook een functie van de media.
Meneer Rosenthal?
Wat Van der Walbaken zegt, spreekt me erg aan. Die wijst, en Erkel doet dat ook, op die uitingen die er werden gedaan daar in Den Haag. Dat zijn niet een paar Marokkaanse jongetjes van 6-7 jaar die niet weten waar ze mee bezig zijn. Dat is uitgesproken bikkelharde jodenhaat. Hè? Niets meer en niets minder. En dat zet zich dan inderdaad voort in die uitingen die voortkomen uit dat sluimerende gevoel dat er is en die sluimerende atmosfeer. En ik vind inderdaad dat we dit niet aan de straat mogen overlaten. Dat we mogen niet een soort van no-go area, een no-go Amsterdam of wherever hebben voor een minderheid in deze samenleving.
U refereert aan de demonstraties in Den Haag. Daarvan zijn de beelden inmiddels bekeken door het Openbaar Ministerie. En die heeft die beelden bestudeerd en komt tot de volgende conclusie.
Daarnaast leren dit soort demonstraties ons ook dat het misschien goed is om daar met meer mensen, meer tolken bijvoorbeeld, naar te gaan luisteren, live uit te luisteren. Dat het OM ook ter plaatse is om dan misschien ter plaatse ook nog te kunnen optreden.
Tolken en officiers van justitie ter plaatse. Veel gekker moet het niet worden, hè, meneer De Vries?
Nee, toen die demonstratie gaande was, werd al heel snel duidelijk. Want er zijn voldoende mensen die dat via alle social media kenbaar maken, wat daar gezegd werd. Daarvoor hoef je in deze tijd van social media niet echt de tolken ter plekke te hebben. Dat was helder. Ik vind het een wat versluierende reactie. Gaat het OM nou wel of niet hier iets mee doen? Dat is eigenlijk de vraag die ik beantwoord wil zien.
Meneer Van der Waal-Baken, als extreem rechts in Nederland demonstreert, wordt er dan op een soortgelijke manier, soortgelijke tolerante manier, dat alles geaccepteerd?
Nee, dat idee heb ik niet.
Dat is wel kwalijk.
Ja, is het ook.
Meneer Roosenthal?
Ooit heb ik een onderzoek gedaan naar extreem rechts en extreem links. En toen kwam daar ook uit voort dat er iets meer tolerant werd opgetreden naar zich misdragende extreem linkse types dan naar extreem rechtse. Heb ik keurig onderzoek destijds naar gedaan. En dat onderstreept wat Van der Waal-Baken zegt.
Meneer De Vries?
Ja, je moet dus alle monniken wel met gelijke kappen blijven meten. En meer krijg je het gevoel in Nederland dat onvoldoende gebeurt. En dat uiteindelijk risicovol is voor wat zo waardevol is in dit land. Ja.
Zo dadelijk gaan we het hebben over groot nieuws. Nou ja, niet echt, maar wel belangwekkend nieuws. Lingo verdwijnt. Maar eerst gaan we luisteren naar... Oh, we gaan niet. De regisseur zegt dat we helemaal niet gaan luisteren naar muziek. We gaan direct door met Lingo. We gaan wel luisteren naar Lingo. Daar komt hij.
Holla die, hier op 2. Dit is Lingo!
Hallo en welkom bij een spannend spelletje spellen van Lingo!
Ja, TV-monument Lingo gaat eind september van de buis. 25 jaar televisietraditie houdt daarmee op te bestaan. Opiniemaker Jack De Vries, u hebt ooit eens... laat ik eerst vragen, hoe kwam deze klap bij u aan?
Nou ja, het is natuurlijk iets wat eerder meegemaakt is. En daar wilde u vast naartoe.
Ja.
Dat in de tijd dat ik voor premier Balkenende was, dat een keer dezelfde beslissing werd genomen bij deze omroep om het programma te beëindigen. En dat de premier toen zelfs op zijn persconferentie daar iets over gezegd heeft.
Zullen we even naar hem luisteren?
Lingo hoort ook bij die veelkleurigheid van Nederland.
Premier Balkenende toen.
Het enige wat ik wel wil zeggen, dat ik meevoel met al diegenen die straks het spelletje zullen missen. En er zijn heel veel mensen die kijken. Ik geloof zelfs 800.000 à 900.000 per dag. En dat is toch heel veel.
Meneer Roosenthal, was u een van die mensen die dagelijks dit spelletjespan
maakt? Nee, niet maar ik moet wel zeggen, als ik dan toch een duit in het zakje mag doen, dat ik altijd het gevoel heb gehad dat naarmate die letters of die woorden langer werden, het minder aardig werd. Het is ooit begonnen met 4 letters. Ja, en toen was het te begrijpen en te bevatten, maar die 6 en die 8 letters, dat was voor mij ook te moeilijk. Dus ik kan me voorstellen dat we het moeten opgeven.
De kracht van het spel, zeggen velen, is dat het gewerkt heeft ook aan de vocabulaire van ons Nederlanders. Ook aan uw vocabulaire, meneer Van der Waal-Baken?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het nooit... Kijk, ik ken het programma natuurlijk wel, maar ik kijk er nooit naar. Ik ken hem omdat het op verkeerd tijdstip wordt uitgezonden of wat dan ook. Ik heb ook stemmen gehoord die vinden dat het een educatief karakter heeft.
Aha, zeker.
Nou, als dat zo is, dan moet je er voorzichtig mee zijn met het te schrappen. Maar het is vandaag de dag wel zo dat in de harde wereld van Hilversum tellen de kijkcijfers.
Ja. Arjan Erkel, gekeken ook naar Lingo?
Ik heb wel eens gekeken, ja.
En getreurd om het verlies van?
Nee, dat dan weer niet. Maar ik kan wel begrijpen dat honderdduizenden mensen het wel erg vinden. Ja. En de mensen houden toch van vastigheid. En als hun programma verdwijnt, ja, dan moeten ze weer op zoek naar iets anders.
De vastigheid van presentatrice Lucille Werner vervalt ook. Mevrouw Werner, u bent aan de telefoon, u luistert mee. Meneer Roosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken, maakte net de opmerking. Ja, toen de woorden steeds groter en groter werden, daarmee ging eigenlijk de charme van het programma verloren.
Nee, het werd te moeilijk.
Het werd te moeilijk.
Ja, dat denk ik ook. Nou ja, we spelen eigenlijk heel simpel 5 en 6 letterwoorden.
Ja.
Yes. En we hebben inderdaad even een tijdje gehad dat we 8 letterwoorden speelden, maar dat vonden we zelf ook veel te ingewikkeld worden. Mm. Dus al heel snel hebben wij dat weer teruggebracht naar 5 en 6. Yeah. Dus de kijker is eigenlijk 5 en 6 ook gewend. Maar je moet je voorstellen dat op een gegeven moment ook een keer de woorden op zijn. En dat je dan eens wat creatief moet zijn in... en je wil ook werken aan het vocabulaire van zoveel mensen. Yeah. Dus dan komt er 7 en 8 wel eens voorbij. Maar de kern draait toch echt om de 5 en de 6 letterwoorden.
Is na 25 jaar ook de conclusie... Ja, lingo zelf is ook gewoon op?
Nee, dat zeker niet. Nee. We hebben het grootste probleem hebben we ondervonden door de verhuizing van Nederland 1... waar we gemiddeld 800.000 kijkers hadden. Soms zelfs ook hoger en boven de miljoen. Naar Nederland 2. De Wereld Draait Door is op 1 gekomen, heel terecht ook, want het scoort daar ongelooflijk goed. En ik vind dat als een programma daar goed scoort, dan hoort het programma daar ook te zijn. Tegelijkertijd zijn wij naar Nederland 2 verhuisd, een half uur eerder. En wij kunnen gewoon niet tegen de actualiteit op. Want wij hebben tegenover ons 1 Vandaag. Ja, en men verkiest gewoon 1 Vandaag boven Lingo. En daar moeten we gewoon heel realistisch en heel eerlijk in zijn. En dat is de reden waarom Lingo sneuvelt. Omdat wij gewoon niet hebben kunnen tippen aan een target. Wat wij
we moeten in deze gesteld. Paar minuten die we nog hebben open naar het enorme belang toe van Lingo. Want ik heb begrepen, meneer Van der Wal, Baak had het er net ook al over, dat u steun heeft gekregen van de stichting Lezen en Schrijven. Dat het juist gaat om het educatieve karakter voor mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven in ons land. Dat lijkt me toch echt een taak voor de publieke omroep.
Ja, nee, maar dat is zeker waar. Het is echt een taak van de publieke omroep om te werken aan taalvorming. Nou, dat doet Lingo. Dat heeft Lingo de afgelopen 25 jaar ook bewezen. He, mensen die jonge kinderen hebben de taal geleerd door Lingo. Ouderen zijn lekker kritiek gebleven. Er zijn ontzettend veel protesten in het land van mensen die vinden dat het echt niet mag verdwijnen. Juist om die reden. Nou, Stichting Lezen en Schrijven is in een behoorlijke actie begonnen om het toch te behouden. Omdat die taal... die je juist op spelende wijze leert bij Lingo... ja, die is gewoon ontzettend belangrijk. Ik bedoel, door het sms'en, wat we allemaal snel doen, en Twitter... is er zo'n ontzettende verbastering van de Nederlandse taal gaande... dat Lingo er juist voor zorgt dat oer-Hollandse taal... dat die niet verloren mag gaan.
Zojuist, mevrouw Wenner, hoorden we de steunbetuiging van oud-premier Balkenende... toen premier Balkenende. Hebt u deze week ook al steunbetuigingen ontvangen van politici... in het huidige kabinet bijvoorbeeld?
Nee, maar wel ontzettend veel steunbetuigingen nog steeds. Dat gaat maar door en dat gaat maar door uit het land. Gewoon van echt, Nederland huilt. Ja, klinkt een beetje overdreven, maar toch is het echt zo. Nederland huilt wel een heel klein beetje doordat deze traditie verloren gaat. Nog niet helemaal, hè, want we stoppen wel op 2. Maar AVRO-TROS is samen met de NPO nog aan het kijken of Nederland 1 nog een optie zou zijn om 5:30. He, en de zomereditie van Lingo, als De Wereld Draait Door stopt, dan kunnen wij door. En als De Wereld Draait Door weer begint, dan stoppen wij. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Dus het is nog niet helemaal van de baan. Maar,
is er geen commerciële omroep die het programma wil overnemen, mevrouw Wenner?
Nee, dat is helemaal niet aantrekkelijk voor de commerciële omroep. De commerciële omroep heeft al jaren geen dagelijks spelletje meer. Er kijkt een te oud publiek naar dagelijkse spelletjes. Dus het is niet interessant voor de adverteerder. Ik bedoel, Rad van Fortuyn en Lucky Letters heeft ook altijd enorm gescoord bij RTL 4, maar is er ook vanaf gegaan.
Maar volgens mij krijgen we steeds meer oudere mensen in het land, dus dat lijkt me een groeiende doelgroep.
Die zijn nog kapitaalkrachtig ook. En bovendien, er wordt de hele tijd gesproken over die stichting Lezen en Schrijven. Mag ik toch u een compliment maken dat ik nog deze dagen leerde dat ik voortaan bij Scrabble ook het woord fnuik mag gebruiken.
Fnuik?
Ja, klopt. Ja, het is in Lingo ook wel eens voorbij gekomen.
Ja, precies.
Dat mag u gebruiken.
Ja, zo is het maar net.
Ja, zo is het maar. Ja.
Nederland huilt. U omschreef dat net prachtig, mevrouw Wenner. Hebt u inmiddels de tranen zelf al gedroogd?
Nou ja, ik wist het wel al een tijdje. Daar moet ik eerlijk in zijn. Mm-hmm. Maar ja, ik doe het bijna 10 jaar. Dus natuurlijk bloedt mijn hart ook wel voor het verdwijnen van dit programma. Je moet zich voorstellen dat mensen hier al... Dat hele generaties naar Lingo hebben gekeken. Ja. He, en jong en oud. En iedereen, er is niemand die Lingo niet kent. Iedereen heeft wel een keertje ergens iets van Lingo gehoord of gezien. Dus het is echt een televisiemonument wat we wellicht enorm gaan missen straks.
Hebt u dat ook als een steun ervaren destijds, premier Balkenende?
Ja, natuurlijk. Dat was natuurlijk ontzettend fijn, die steun. Het was ook waar wat hij zei. Er genieten 800.000 mensen, toen we nog op Nederland 1 zaten, van dit spelletje. En die, die huilen nu om het verdwijnen van Lingo. Ook letterlijk. Ik heb vanmorgen weer mensen aan de telefoon gehad die ook een meisje met autisme, die dat is haar moment van de dag. Daar leeft zij iedere dag weer opnieuw naartoe. Hele bejaardenhuizen, ouderen. He, waarvan de dochters bellen, die zeggen, ja, mijn moeder die moet dit blijven zien. Dat is ondenkbaar dat het programma er niet meer zou zijn.
U biedt troost in donkere dagen. Dank in ieder geval dat u even aan de telefoon wilde komen in het programma WNL Opiniemakers. Ik wens ook u heel veel sterkte de komende tijd. En misschien is daar nog die reddingsboei, hè? Dat het alsnog naar Nederland 1 gaat. Zoals bijvoorbeeld ook AfroTros-voorzitter Ed Nijpels bepleit. Vindt u dat overigens? Dank u wel, mevrouw Werner, zeg ik in de tussentijd.
Okay.
Meneer De Vries, vindt u dat overigens een goed idee, dat het toch weer teruggaat naar Nederland 1?
Nou ja, uiteindelijk hebben we natuurlijk in Nederland zeg laat de publieke omroep zelf ook een beetje over de indeling van de programma's gaan. Dus ik denk niet dat politici, ex-politici zich daar nou weer mee moeten gaan bemoeien. De publieke omroep moet aantrekkelijk zijn. En volgens mij is de tijd voorbij dat mensen echt aan een net gebonden zijn. Mensen zoeken met name gewoon een bepaald programma. Maar dus toch, misschien kunnen we een mooie Lingo app ook maken en kan het op die manier blijven bestaan.
Is ook wat voor Frank van der Wal Baken, die het dan niet op televisie kijkt, maar die kan het dan mooi op de app doen.
Bijvoorbeeld.
Ja, je werd helemaal enthousiast gemaakt, net al door Lucille Werner. Ik wil de mensen hier aan tafel hartelijk bedanken voor hun komst naar de studio. Naast de opiniemaker Jack de Vries was dat Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Arjan Erkel, schrijver, ondernemer. En Frank van der Wal Baken, die als enige hier aan tafel wil dat we het WK in 2018 in Rusland gaan boycotten. Morgen in
niet
WNL
boycotten,
nee,
weghalen.
Niet weghalen. En daar steunen we hem dan toch weer in.
Daar
niet boycotten,
vindt
wel
hij
weghalen.
Steun aan deze. Goed dat ik daar nog even gecorrigeerd word zo op het laatst. Morgen kunt u gaan luisteren naar WNL op zaterdag. En meneer De Vries praat er zojuist al over. Stichting Lezen en Schrijven, ja, die hebben we morgen te gast. En dat gaat over, het zal u niet verbazen, Lingo. Ook Art Royakkers over de Gay Pride. Charlie Luske, Expeditie Robinson. En chef economie van de Elsevier, Jean Dome. U zult ze allemaal gaan horen. Morgen dus tussen 3 en 5 op Radio 1. Dag.